Goedemorgen gemeente, gasten hier aanwezig of met ons verbonden via de livestream of kerkradio. In deze dienst zal voorgaan dominee Aversluis uit Ede. Het thema zal zijn: Ik ben de opstanding en het leven. De schriftlezing is uit Johannes 11 en daarvan de onderdelen vers 1 tot 7, 17 tot 27, 43 tot en met 46. En de tekst is dus vers 25. De collecten zijn vandaag bestemd voor kerk en huisvesting Peniel. Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de kerk dat vermeld staat op de zondagsbrief en op peniel.nl. Als gast kunt u uw bijdrage naar de dienst eventueel ook in een collectezak bij de uitgang doen. Tijdens de vergadering van de kerkraad afgelopen maandag 24 april... heeft de kerkraad ontheffing verleend van een benoeming tot ouderling aan de broeders A.J. van der Blonk, W.E. van Ginkel, H. Vlastuin en S.H. Weber. Verder heeft de kerkraad de broeders J. Bor en G. Brouwer bereid gevonden om een jaar langer te dienen. Dan blijven er dan nog twee vacatures over voor ouderling. In de komende tijd zal de kerkraad zich beraden over de te nemen vervolgstappen. De kerkraad vraagt hiervoor uw voorbeden. En als er geen wettige bezwaren zullen worden ingebracht, zullen de broeders B. de Graaf, G. A. Hardeman, D. van Krimpen en S. J. Schuurman zondagmiddag 7 mei in het ambt worden bevestigd. We zingen nu eerst Psalm 122 vers 1 en 3... En na afloop van deze dienst zingen we ook vers 1 en 6 van het Wilhelmus in verband met de verjaardag van onze koning. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 21, vers 6 en 13, een lied over de koning, Gods koning. Gewis, gij zult alle eeuwen door hem met uw gunst vergezellen en verhoog alweer uw naam en kracht, zo wordt uw heerschappij geloofd. Psalm 21, vers 6 en 13. Wij luisteren naar het onderwijs, de vermaning en de troost van Gods wet. En in antwoord op zingen wij Psalm 63, vers 2. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen vroeger beschouwd met vrolijk ogen, och werd ik daarheen weer geleid. Psalm 63, vers 2 zingen we in antwoord op de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft Gods wet als volgt samengevat. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Wij willen samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. We doen ook voorbeden en dankzegging. Dankzegging voor broeder en zuster Jede Bruin van Amerongen, Aletta Jacobslaan 168, wijk 6. Zij mochten vieren dat ze woensdag 26 april 50 jaar getrouwd waren. Voorbeden doen we voor de kleine Bente Averink, Marshallstraat 5 in Zetten, wijk 8. Zij is opgenomen in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen met symptomen van epilepsie. Na onderzoek is gebleken dat ze het syndroom van West heeft. Ze krijgt hiervoor zware medicatie. Aanstaande maandag 1 mei zal er een scan gemaakt worden om te kijken of de medicijnen aanslaan en een verbetering is in haar situatie. En we bidden ook voor de familie C van Apeldoorn-Diepenveen, Vijgendam 217, wijk 1. Afgelopen woensdag is de oudste zus van zuster van Apeldoorn in de leeftijd van 82 jaar overleden. Zij was de vrouw van hun zwager die 5 weken geleden is overleden. En we bidden ook voor koning Willem-Alexander en zijn gezin. Laten we samen bidden en danken. Heilige, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen tot u op deze zondagmorgen. En wat past het ons om u te danken en te loven om wie u bent, om uw goedheid en uw trouw die u ons keer op keer toont. U gaf ons deze nieuwe morgen. Uw goede tierenheid is elke morgen nieuw. En we mogen het zien om ons heen in de schepping, dat er nieuw leven komt. Dat uw trouw aan uw schepping, aan deze wereld, doorgaat. En we mogen dat vanmorgen ook horen in uw huis nog veel heerlijker over u die het leven bent, Heere Jezus Christus, en die ook leven geeft. Wilt u dat ook vanmorgen doen? U kent ons hart, u weet wat we nodig hebben, ieder persoonlijk. Misschien zijn er dingen die ons bezighouden waar we wel vol van zijn, aan blijdschap of aan zorg. Heer, geef dat het ons niet in de weg zal staan om uw stem te horen. En wilt u zelf in ons midden werken door uw Heilige Geest. Heer, we bidden u bijzonder voor hen die te maken hebben met moeite en zorg. We dragen hen aan u op voor wie het gedeelte waar we vanmorgen bij stilstaan misschien ook confronterend of moeilijk is. Als we zelf ook te maken hebben met het verlies, met het verdriet over geliefden die we missen. Misschien met zorgen die er zijn in ons eigen leven, ziekte of andere zorgen. Heer, wilt u ook dan tot ons spreken en ons door uw woorden wegwijzen en ons zicht geven op u. Heer, we bidden u voor heel de gemeente. Wilt u de kerkenraad wijsheid geven om de gemeente voor te gaan? We bidden u ook om de voortgang van uw werk daarin, als volgende week broeders bevestigd mogen worden in het ambt. We bidden u ook voor de vacatures die er nog zijn. Wilt u ook daarin voorzien? En laat er ook voor heel de gemeente een zaak van gebed mogen zijn. Dat u de weg wijst. Dat u broeders geeft, nu en voor de toekomst. Die u voorbereidt. Die u liefhebben. En die van u de gave ontvangen om u en de gemeente te dienen en voor te gaan. En we bidden u dat niet alleen voor de kerkenraad, voor ambtsdragers, maar op zoveel andere manieren ook waarop het werk in uw koninkrijk gebeuren mag. Zegent u dat werk, geeft u de liefde, de wijsheid, de afhankelijkheid om dat te doen in uw kracht. We bidden u voor dominee van der Reen en Mulder, voor hun gezinnen. Wilt u hun werk hier ook tot zegen laten zijn? We bidden u voor heel de gemeente. We danken u ook met broeder en zuster de Bruin, die mochten gedenken dat ze 50 jaar getrouwd waren. We danken u voor uw zorg, voor uw bewaring, dat u hen zo'n lange tijd gespaard hebt. Heer, wilt u hen ook voor de toekomst nabij zijn? En laat uw naam ook de dank ontvangen voor uw zegen. Heer, we bidden u ook voor Bente Averink en voor haar familie. In deze spannende, ingrijpende tijden, Heer, wilt u nabij zijn. We bidden u om wijsheid voor de artsen. We bidden u om uw zegen over de middelen. En Heer, we bidden u om uw kracht en nabijheid voor Bente, voor de ouders, voor anderen eromheen. Heer, wilt u kracht geven om deze weg te gaan. Wilt u uitkomst geven. Laat onze verwachting van u alleen zijn. We bidden u ook voor de familie van Appeldoorn, nu ze in korte tijd opnieuw een familielid moesten verliezen. Wilt u troosten in dat verdriet. Wilt u er nabij zijn ook in deze dagen. Geeft u dat het ons ook zelf stilzet en bij u brengt. Heer, we bidden u vanmorgen ook voor onze koning en zijn gezin, als hij afgelopen week zijn verjaardag mocht vieren. Wilt u ook in hun harten werken en wijsheid geven bij alle taken die onze koning te doen heeft. Laat hij mogen dienen in gehoorzaamheid aan u, de grote koning, de grootste dienaar. Heer, wilt u zelf in ons midden zijn vanmorgen. Geef ons wat we nodig hebben bij het brengen van uw woord, bij het luisteren. Neemt u alles weg wat ons in de weg zou kunnen staan. En laat uw naam de eer ontvangen. Wij vragen dat van u, niet omdat wij het verdiend hebben, integendeel, maar alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften en wij lezen vanmorgen het woord van God uit Johannes 11. Ja, eigenlijk vers 1 tot en met 46, maar ik zal een paar gedeelten wat samenvatten. We lezen Johannes 11, eerst vers 1 tot en met 7. Johannes 11. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap: Heere, zie, hij die u lief heeft is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erover verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen de discipelen: laten wij weer naar Judea gaan. En dan volgde een gesprek met de discipelen over die reis die ze gaan maken. De discipelen die zijn daar bang voor: gaat het wel goed? De Heer Jezus zegt dat Lazarus slaapt en dan ook openlijk dat hij gestorven is. Dan lezen we verder in vers 17. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadia daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En daarna gaat Martha weg, dan roept ze Maria, dan gaan ze naar het graf toe, daar huilt Jezus, dan bidt hij tot zijn vader, en dan lezen we nog het slot van deze geschiedenis vanaf vers 43. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Tot zover de schriftlezing. Ik bedien u vanmorgen het woord van God door het gedeelte dat we gelezen hebben. Johannes 11, daarvan vers 25. Vers 25, waar de Heer Jezus zegt: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Wij zingen eerst, voordat we daarna luisteren, als inleiding op de prediking op Psalm 86, vers 1, 8 en 9. Neig, o Heere, uw gunstig, uw genadige oren, om hem in angst te horen. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, geduldig, zeer barmhartig, overvloedig in genade, en doe een teken mee ten goede. Psalm 86, vers 1, 8 en 9. gemeente, naar de preek zingen we op Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere, zijn mij uw huis en tempelzangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Psalm 84, vers 1 zingen we na de preek. Gemeente en alle die met ons verbonden zijn, opstaan. Dat zullen de meeste moeders of vaders wel eens moeten roepen. Misschien vanmorgen nog wel. Je roept het vriendelijk, misschien ook wel eens een keer ongeduldig. Opstaan. Nou, wanneer roep je dat? Als het tijd is om te eten. Als je naar school moet of naar de kerk mag. En je roept het bij mensen die slapen. Dat doe je niet in een ziekenhuis. Als iemand ernstig ziek is en helemaal niet meer uit bed kan komen. Je zegt het zeker niet als iemand overleden is. Maar vanmorgen horen we dat Jezus wel doet. Lazarus, kom naar buiten. Opstaan. En daarvoor praat hij met zijn discipelen en met Martha en Maria over dood en leven. Wij praten dan meestal niet zo makkelijk over de dood. Je eigen sterven. We schuiven dat liever maar voor ons uit. Het is confronterend. En toch is het wel nodig om dat soms te doen. Vanuit de overheid was daar een poosje geleden een campagne voor. De dood. Praat erover. Niet eroverheen. Vanmorgen horen we ook over dood en leven. En dan niet over het leven, als een onderwerp waar je het over kunt hebben, maar over de levende, de Heere Jezus zelf. Ik ben de opstanding en het leven, zegt hij. Dat is het thema voor de preek. Ik ben de opstanding en het leven. Dat laat allereerst zien wat leven is. Dat laat als tweede zien wie hij is. En dat roept als derde tot geloof. Ik ben de opstanding en het leven. Dat laat zien wat leven is. Dat laat zien wie hij is. En dat roept tot geloof. Die boodschap wat leven is, klinkt intussen wel in een wereld waar de dood heerst. Lazarus is ziek, begint dit hoofdstuk. Kennelijk zo ziek dat er voor zijn leven wordt gevreesd. Want Martha en Maria sturen een bode naar de Heere Jezus toe met het verzoek of hij zo snel mogelijk wil komen. Dat is duidelijk een bedoeling. De dood dreigt. Het gevolg van de zonde. Het loon op de zonde. Maar als je dan aan iemand kunt vragen om dat tegen te houden, is het aan Jezus Christus. Hij kwam immers om de zonde weg te dragen, om de dood te overwinnen. En hij zegt dat ook meteen aan het begin al, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God. En dat is geen goedkoop antwoord. Het komt allemaal wel goed, of het zal wel ergens goed voor zijn. Want Lazarus is intussen wel ernstig ziek. Terwijl Jezus Martha, Maria en Lazarus lief heeft. Voor ons gevoel lijkt dat niet bij elkaar te passen, toch? Ziekte en liefde. Even later zelfs, liefde en de dood. Lazarus sterft even later. En toch, gemeente, die liefde van Christus is er heel deze weg door. Ook al lijkt dat niet zo. Ook al kan Gods weg door de diepte gaan, zelfs door de dood heen. Maar zijn liefde blijft en hij verliest het doel nooit uit het oog. Wat zouden wij doen? Wat zouden jullie doen, kinderen, jongeren? Als je hoort dat het slecht gaat met iemand van wie je veel houdt. En je wordt geroepen om te komen. Dan ga je toch meteen. Dan laat je alles vallen, je veegt je agenda leeg en je gaat. En zelfs als dat niet meteen zou kunnen. Stel, je moet er even oppas regelen voor de kinderen. Maar dan ga je zo snel mogelijk. En elke minuut dat je moet wachten, telt als uren. Wat doet Jezus als hij het bericht van Lazarus krijgt? Hij blijft nog 2 dagen, maar hij is. Hoe kan dat? Dat is niet uit onverschilligheid. Ook al lijkt het zo onbegrijpelijk. Waarschijnlijk is Lazarus ook al vrij snel gestorven. Die heenreis van die bode en de reis van Jezus naar Betanië zou allebei ongeveer 1 dag geduurd hebben. En als hij er komt, is het al de 4e dag na de begrafenis. Jezus wacht. En dat gebeurt vaker als hij een teken doet. Denk maar aan de bruiloft in Kana, aan het begin van het Johannes-evangelie. Mijn uur is nog niet gekomen, zegt hij dan zelf. Hij moet wachten op het uur, op de tijd van zijn vader. En zo komt nog heerlijker zijn macht uit. Want hij zal de dood niet voorkomen, niet tegenhouden, maar hem achterhalen, terughalen. Zelfs al is Lazarus gestorven en begraven, dan nog wekt Christus hem op. En als Jezus dan aan die 2 dagen wachten eindelijk wil gaan, dan moet hij het eerst nog aan zijn discipelen uitleggen waarom ze gaan. Die zijn niet allereerst bezorgd om de dood van Lazarus, maar van Jezus zelf en van hen erbij. Want Betanië ligt in Judea, daar hadden ze eerder al geprobeerd om Jezus te stenigen. En Thomas die zegt dan tenslotte, laten we ook gaan om met hem te sterven. Ze zien het uitlopen op de dood, terwijl ze zullen zien wat leven is. En wat Christus dan vervolgens zegt over dood en leven, zet dat allebei in een totaal ander licht. De dood leek voor de discipelen en voor Martha definitief. Onder de Joden leefde wel de gedachte dat de eerste 3 dagen na iemands overlijden toch nog anders waren. Sommigen zeiden dat de ziel nog 3 dagen terugkeerde naar het lichaam van een overledene en dan pas voor God vertrok. Maar bij Lazarus is het al de 4e dag. De ontbinding is al begonnen, waarschuwt Martha. De dood is het einde, voorgoed lijkt het. En wat is zo'n gedachte ontzettend begrijpelijk. Maar de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, Lazarus slaapt en ik ga hem wakker maken. De discipelen denken dan dat hij gewoon in slaap is gevallen. En dat is voor een zieke juist goed, toch? Slapen. Maar Christus noemt de dood een slaap. En hij wekt Lazarus inderdaad op, alsof hij maar in slaap gevallen was. Lazarus, opstaan. Want door Christus' werk is de dood van karakter veranderd. Voor wie bij hem horen. Ontslapen noemt het Nieuwe Testament het sterven van gelovigen soms. En Jezus bidt zelf het Joodse avondgebed voordat hij sterft aan het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Daarmee is de dood niet het einde meer. Maar voor wie bij Christus hoort, een slaap. Een doorgang naar het eeuwige leven. Dat maakt de dood anders. En dat maakt ook het leven anders. Jezus zegt dan aan het slot van vers 25 en in vers 26. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Dan kun je denken aan Lazarus zelf, die uit de dood wordt opgewekt. De dood heeft niet langer het laatste woord. Bij Lazarus zie je dat op een bijzondere manier, als een teken. Bij Christus zelf zie je het, die op de paasmorgen uit het graf verrijst. En je ziet het bij alle gelovigen die eens met hem zullen opstaan. En in vers 26 zegt Jezus dat nog een keer. Maar dan niet over een gelovige die gestorven is, maar over iemand die uit het geloof leeft. Ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Wat is leven eigenlijk, zou je kunnen vragen. Nou, leven is sowieso een geheimenis. Hoe is het ontstaan? Niemand kan het namaken. Mensen kunnen ontzettend veel maken tegenwoordig, maar niemand kan iets levend maken. En we hebben er allemaal wel een beeld bij. Iemand die leeft, die haalt adem, die doet dingen. Maar is dat alles? Mensen zeggen ook wel eens, dat is toch geen leven? Als iemand bijvoorbeeld heel ernstig ziek is of in diepe ellende zit. Echt leven is meer dan ademhalen. De Heer Jezus zegt ergens anders, leven, dat is God kennen. Dat is mij kennen. Als je nou leven wilt, of je wilt wat uit je leven halen, of hoe je het noemen wilt, dan moet je bij God zijn. Echt leven is leven met Hem. En dat stopt niet bij de dood. Wie in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Dat leven eindigt niet in de dood, omdat Jezus zelf zijn leven geeft. En de dood overwint. Zie je dat het ons denken over dood en leven totaal omkeert? Leven en dood, dat gaat dus niet over wat je lichaam doet, maar over wie God voor je is. Je kunt vanochtend in de kerk zijn. Je kunt actief zijn tot en met. En toch morsdood. Als je zonder God leeft. En zo zijn wij van nature. En je kunt op sterven liggen en overlijden. En toch leven als nooit tevoren. Omdat Christus de opstanding en het leven is. En dat zijn maar niet mooie woorden. Zoals mensen juist rondom dood en leven soms zoveel dingen kunnen zeggen. Mooie dingen, goed bedoelde dingen. Maar die helemaal niks veranderen aan de situatie. Maar Jezus' woorden zijn nooit lege woorden. Hij laat het vervolgens ook zien. Hij gaat naar het graf. Hij laat de steen wegrollen. Hij bidt tot zijn vader. En dan roept hij naar Lazarus. Kom naar buiten. Tijd om op te staan. En de gestorvene komt naar buiten. Ook al was hij gestorven. Wie in mij gelooft, zal leven. Christus toont dat hij sterker is dan de dood. Dat is eigenlijk al een voorschot op Pasen, zou je kunnen zeggen. Jezus is nog bezig om zijn werk te volbrengen. Maar hij laat nu al zien dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Zelfs de grootste en de laatste vijand is niet tegen hem bestand. Hij overwint de dood. Wij luisteren naar deze geschiedenis na Pasen. En dan klinkt diezelfde boodschap nog veel heerlijker. Want Jezus heeft zijn werk voltooid. Het is volbracht. Op de paasmorgen is hij opgewekt uit de dood. Bij Lazarus heeft hij, om zo te zeggen, de dood ingehaald. En Lazarus weer mee teruggenomen. Het graf uit. Het leven weer in. Lazarus mag weggaan, verder leven. Maar op Pasen is het nog heerlijker. Toen heeft Christus de dood zelf verslagen. Hij is niet teruggekomen uit het graf. Hij is door het graf heen gegaan. Hij heeft die doodlopende weg, die de dood lijkt te zijn, die het is voor ons mensen, die heeft hij doorgetrokken. Tot in de eeuwigheid. Dat wil niet zeggen dat de dood daarmee verdwenen is. Ook al is Christus de opstanding en het leven. De macht van de dood is er in deze werkelijkheid nog wel. Jezus staat even later zelf aan het graf van Lazarus. Oog in oog met de dood. En alle verdriet en ellende die dat met zich meebrengt. Hij huilt erom. Jezus weende. De kortste tekst uit de Bijbel. Maar wat een diepe troost zit daarin. Wij mogen dus ook huilen. Van verdriet. Als je iemand mist. Verloren hebt. Verdriet over de zonde. Of over alle andere gevolgen van de zonde. De heiland zelf stond niet boven dat leed. Hij huilt bij het graf van Lazarus. Terwijl hij daar kwam om hem uit de dood op te wekken. Dat wist hij. Dat had hij gezegd. En toch huilt hij als hij de macht en de hardheid van de dood ziet. Hij staat daar niet boven. En daarom kan hij juist als hoge priester meeleiden. In alle leed en verdriet. Hij kent het uit ervaring. De opwekking van Lazarus is niet het einde van de dood. Het is een teken. Zoals Jezus wonderen dat steeds zijn. Niet om wat bijzonders te doen. Niet voor de publiciteit. Zelfs niet als eerste. Om een probleem op te lossen. Maar om te laten zien wie hij is. Hij geneest niet alle zieken die er toen in Israël waren. Jezus wekt niet alle bevriende gelovigen op. Jezus zelf is tenslotte op Goede Vrijdag gestorven. De dood is niet verdwenen met Pasen. Maar kun je zeggen, voor wie bij hem hoort, zit er iets in het leven en in de dood. Het eeuwige leven. En dat gaat verder en dieper. Dat blijft. Dat breekt alles open. Christus heeft leven en dood van karakter veranderd. Hij heeft laten zien wat veel dieper gaat. Hem kennen. Die het eeuwige leven is. Iemand schreef naar aanleiding van deze tekst. Als het erop aankomt, doet het er niet zoveel toe. Of wij leven of dood zijn. Wij zijn beide keren van Christus. Dat is nogal een statement. Het doet er niet zoveel toe. Of wij leven of dood zijn. Dat zeg je niet zomaar. En toch zit er heel veel waarheid in. Paulus zei het ook, of wij nu leven of sterven. Wij zijn van de Heer. Dat is het beslissende verschil. En daarmee vergeleken is zelfs de lichamelijke dood. Maar heel betrekkelijk. Nog steeds groot, ontzagwekkend. En toch voor een gelovige niet meer dan een doorgang naar het eeuwige leven. Daarmee sta je anders bij een graf. Daarmee ga je anders naar de dokter voor de uitslag van een spannend onderzoek. En met dat ik het zeg, besef ik dat het heel hoge woorden zijn. Ik weet niet of ik er zelf bij zou kunnen op zo'n moment. Hier kun je alleen in het geloof bij. Deze overgave kan alleen God je geven. En verdriet en angst zijn maar al te zeer werkelijkheid in ons bestaan. Het is echt niet zo dat de gelovige dan niet bang meer is. Of niet vreselijk tegen de dood op kan zien. En zelfs als de Heer je die genade geeft. Wie is altijd op die hoogte? Ons zwakke geloof kan zo hoog helemaal niet. Maar het heil dat Christus verdiend heeft, is wel zo hoog. Hij heeft de dood overwonnen. Hij zet dood en leven in een ander licht. De dood is niet meer het beslissen, het einde. Omdat hij het leven is. En dat brengt ons bij het tweede, wie hij is. Want het gaat in onze tekst, in deze geschiedenis, in het hele evangelie, om hem. Dat zien we ook bij Martha en Maria. Lazarus zelf horen we in heel deze geschiedenis niet. Zijn zusters sturen Jezus de boodschap. Hij die u lief hebt, is ziek. Met de duidelijke bedoeling, kom alstublieft. Maar Jezus wacht, zagen we. En als hij dan een paar dagen later eindelijk in Betania aankomt, En Martha hoort dat blijkbaar al voordat hij er is. Daar gaat ze hem tegemoet. Mooi om te zien eigenlijk. Hier is het Martha die als eerste bij Jezus komt. Maria komt pas later. En Martha zegt tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Je hoort in die woorden iets van een verwijt. Teleurstelling. Het was niet nodig geweest, zegt ze er eigenlijk mee. Waarom bent u niet eerder gekomen? De Heer Jezus zei dat tegen zijn discipelen, dat het was om de heerlijkheid van God te laten zien. Maar voor Maria en Martha was het vooral een beproeving van hun geloof. Je hoort in die woorden teleurstelling, een verwijt misschien ook. Waarom was u er niet? En tegelijk hoor je naar woorden ook hoeveel ze van Jezus verwacht. Want ze zegt dus niet dat het haar gesteund zou hebben of geholpen als Jezus er was. Maar het zou niet gebeurd zijn. Als hij er is, wint de dood het niet. Ze verwacht veel van hem. Ze gelooft dat hij sterker is dan de dood. En tegelijk maakt dat haar teleurstelling zo groot. Want hij was er niet. Maar, zegt ze erbij, ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Zodat hij toch uitkomst zal brengen. Hoe onmogelijk de situatie ook is. Aan opwekking uit de dood lijkt ze niet te denken. Wie zou dat kunnen? De dood overwinnen. Dat is nog nooit gebeurd. Het is niet echt duidelijk wat Martha dan verwacht. En misschien weet ze het zelf al niet eens goed. Haar vraag is open. Het is eigenlijk meer een roep om hulp. En ze geeft al haar verdriet en heel haar hopeloze situatie in zijn handen. Hij kan uitkomst geven. En de Heer Jezus wijst er dan op de opstanding. Uw broer zal weer opstaan. Hij werkt Lazarus niet meteen op uit de dood. Hij zegt ook niet meteen wat hij gaat doen. Maar hij wil Martha's ogen openen voor wat er gebeurt. Voor wie hij is. Nou, Martha gelooft die opstanding wel. Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Dat geloofden de meeste Joden ook. Aan het eind van de tijd zullen alle mensen opstaan. Ooit. In de verre toekomst. Maar dan zegt Christus, ik ben de opstanding en het leven. En dat is het hart, dat is de kern van deze geschiedenis. En daarmee brengt hij twee belangrijke correcties aan op Martha's denken. Als eerste, het is nu. Martha denkt aan de opstanding op de laatste dag. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wat zij verwacht voor de verre toekomst, ooit, dat is nu al werkelijkheid. De Heer Jezus heeft ook gezegd dat die opstanding eens komt, Johannes 5. De tijd komt waarin alle die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En dan gaat het over de opstanding ten leven en de opstanding tot het oordeel. Maar vlak daarvoor zegt Christus ook, Johannes 5 vers 25, de tijd komt en is nu. Dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En wie ze gehoord hebben, zullen leven. Martha kijkt te ver weg. Haar verwachting is mooi en terecht. Maar ze kijkt naar ergens in de verte. Terwijl hij voor haar staat. En dat is meteen de tweede correctie. Hij staat daar. De opstanding is niet iets dat je verwachten kunt. Jezus zegt, de opstanding en het leven ben ik. Het komt samen in hem als persoon. Als Martha ziet wie hij is. dan ziet en gelooft ze hem die de opstanding en het leven is. Ik ben het. In het Johannes-evangelie komen we die woorden verschillende keren tegen. De ik ben uitspraken. 7 keer. Ik ben het brood des levens. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de goede herder. En daarmee zegt Jezus wie hij is. Maar dat is niet alleen dat hij zich als het ware voorstelt. Zoals je kunt zeggen, ik ben die en die. Als Jezus dit zegt, betekent het veel meer. Daarmee zegt hij meteen, ik ben door God gezonden. Ik ben dezelfde als God die zich in het Oude Testament geopenbaard heeft. Zo had de Heer dat tegen Mozes gezegd bij die brandende braamstruik. Hoe is uw naam, had Mozes gezegd. Als u mij nou naar Egypte stuurt om de Israëlieten te verlossen, wie moet ik dan zeggen dat mij gestuurd heeft? En dan zegt de Heer, ik zal zijn die ik zijn zal. Of ik ben die ik ben. Ik ben heeft mij gezonden, moet Mozes dan zeggen tegen het volk. Nou, zo zegt de Heer Jezus dat hier ook over zichzelf, met die nadruk. Ik ben. Dat wil zeggen, ik ben door God gezonden. Ik doe het werk van God. Ik ben één met de God van Israël. En daar wijst Jezus Martha nu ook op. Het gaat niet meer om Lazarus of om een opstanding, maar om hem. Ik ben de opstanding en het leven. En iedereen die worstelt met vragen van dood en leven, kan alleen bij hem uiteindelijk, door het geloof in hem, antwoord vinden. Ik ben het, zegt Jezus. Niet ik geef de opstanding en het leven, maar ik ben het zelf. Het gaat dus niet om geloof in een opstanding, ooit, maar om het geloof in hem als persoon. En door hem en zijn opstanding zullen de zijnen met hem opstaan. Opstaan uit de dood van de zonde. Opstaan tot een nieuw leven. Opstaan uit het graf. Bij zijn komst in heerlijkheid. En ik ben het leven, zegt Jezus. Daarom heeft hij de macht over de dood. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf, zegt hij in Openbaring. En daarom kan hij Lazarus' graf openmaken. Hij heeft de goede sleutel. Hij geeft het leven niet alleen. Hij is het leven. Dit is toch geen leven, zeggen mensen soms. Misschien denken mensen dat soms ook wel over leven als christen. Je mag dit niet en dat niet en je moet van alles. Maar dit is pas leven. Echt leven, heerlijk leven, eeuwig leven. Het leven is voor mij Christus, kan Paulus zeggen. Daarom kan hij leven voor Gods aangezicht. Daarom kan hij sterven als zijn tijd gekomen is. Het sterven heeft zijn macht verloren. Het leven krijgt een nieuwe dimensie. Het leven begint pas echt als je Christus kent. Ik ben het leven, zegt Christus. In ons zit het niet dus. Je moet het leven leren zoeken en vinden buiten jezelf. In Christus. Wat heb je nu nodig? Misschien vraag je dat wel af vanmorgen of vraag je dat wel eens af. Wat heb je nou nodig om belijdenis te doen? Of om avondmaal te vieren? Om God te ontmoeten? Christus zegt ons vanmorgen. Je hebt niet iets nodig. Een bepaald gevoel, een bepaalde ervaring. Maar je hebt hem nodig, die het leven is. Het leven is alleen in hem. Maar in hem vind je dan ook alles wat je nodig hebt. En als Christus zich zo openbaart, ik ben het. Dan kan Martha niet anders dan zeggen, Ja, Heer, u bent het. De Christus, de Zoon van de levende God, die in de wereld komen zou. Ze is nu niet meer gericht op Lazarus, maar op de Heer van het leven zelf. Begrijpt ze dan alles? Echt niet. Even later staan ze bij het graf en dan komt ze weer met tegenwerping en bezwaren. Geloof en onbegrip en zelfs ongeloof lopen zo vaak door elkaar. Maar ze ziet wie Christus is. En dat is genoeg. En dat brengt ons bij het laatste, dat roept tot geloof. Want daar loopt die vraag van Jezus aan Martha op uit, gelooft u dat? En dat komt telkens terug in deze geschiedenis. Het wordt maar liefst 8 keer genoemd. Opdat u gelooft. Wie in mij gelooft. Gelooft u dat? Het geloof verbindt aan Christus. Wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Als u gelooft, zult u de heerlijkheid van God zien. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al was hij gestorven. En tegelijk is dat geloof beslissend. Laat Johannes ook telkens weer zien in zijn evangelie. Wie in de Zoon gelooft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet gelooft, heeft het leven niet. Het eeuwige leven is er ook alleen door het geloof. We komen dat niet vaak tegen, dat de Heer Jezus dat expliciet aan mensen vraagt. Gelooft u dat? Het is veel vaker de verkondiging. Of de oproep tot geloof. Hier vraagt hij het wel. Martha gelooft wel. Ze verwacht veel van hem. En tegelijk is haar geloof nog gebrekkig. Zo hoort Jezus zeggen, ik ben de opstanding en het leven. Maar als hij dan bij het graf van Lazarus staat en vraagt om het open te maken, dan zegt ze, maar heren, hij ruikt al, de stank. Hij ligt hier al voor de 4e dag. Dan lijkt ze het weer vergeten. Of het dringt niet door dat Jezus werkelijk de macht heeft over de dood. Geloof en ongeloof. Dat zien we bij Martha en Maria allebei. Ik ben de opstanding en het leven. Gelooft u dat? Christus kwam niet alleen voor Lazarus. Maar ook om zijn zussen en alle anderen te laten beseffen dat hij nog zoveel meer te geven heeft. Hij lost niet zomaar een ziekte op, om zo te zeggen. Zijn genade is nog veel rijker en veel dieper dan dat. Christus roept tot geloof. En dat geloof komt ook, daar loopt het op uit in vers 45 en 46. Velen die gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Zijn werk draagt vrucht, zodat niet alleen Lazarus en Martha, maar nog veel meer mensen tot hem komen. En tegelijk voelt dat ook het verzet bij de geestelijke leiders van Israël. Sommigen gingen naar de Farizeeën en vertelden hem wat Jezus gedaan had. En dat is de directe aanleiding voor het besluit van het Sanhedrin om Jezus uit de weg te ruimen. Ze overwegen zelfs om Lazarus te doden, het zichtbare bewijs van zijn almacht. De tekenen van Jezus' macht over de dood zijn dus tegelijk het begin van zijn eigen weg naar de dood. In het evangelie van Johannes is de opwekking van Lazarus het laatste teken van Christus dat beschreven wordt. Het is ook het grootste teken, kun je zeggen. De laatste vijand, de dood, wordt verslagen. Hier al bij wijze van vooruitblik, zo gezegd. Op Pasen nog veel zichtbaarder, heerlijker. Als Christus opstaat, als de levensvorst. De dood is overwonnen. Niet voor 1 persoon, maar totaal en voorgoed. Voor wie bij Christus hoort. Het gaat niet om Lazarus, maar om hem. En daarom kan de geschiedenis hier dus ook stoppen. Er staat niet bij hoe het met Lazarus verder is gegaan. Wat hij heeft gezegd, wat hij heeft gedaan, hoe hij dat beleefd heeft, hoe het was om weer terug te komen het leven in. Wanneer hij opnieuw gestorven is of hoe. We lezen niet wat dit allemaal heeft uitgewerkt bij Martha en Maria. Het lijkt abrupt te eindigen. En wij zouden misschien nog wel veel meer willen weten. Maar het kan hier stoppen. Het gaat ook niet om hen. Het evangelie is geen verslag van levens van heiligen. Het gaat erom wie Jezus Christus is. En wat Hij gedaan heeft. En dat vertelt Johannes wel verder. Jezus heeft nog veel meer tekenen gedaan, schrijft Johannes aan het slot van het evangelie. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven hebt in zijn naam. En dat is telkens weer het doel. Het gaat niet om een bijzonder gebeuren. Het gaat niet om iets spectaculairs, maar om een teken wie Jezus Christus is. En dat is ook voor ons vanmorgen een oproep tot geloof. Om met al je zonden, met alle moeite door te zonden, verdriet, gemis van geliefden, moedeloosheid, vragen, om met alles op Christus te zien. Van hem mag je veel verwachten. Alles verwachten. En je komt niet beschaamd uit. Zonder hem wel. Die ernstige keerzijde zit hier ook aan. Zonder geloof kan het niet. Zonder geloof in Jezus Christus ben je verloren. Blijf je in de dood. En dat kan ook als je trouw in de kerk komt. Dat is een dringende waarschuwing, een oproep. Ontwaak, sta op uit de dood. En hij kan het anders maken. Hij roept doden tot leven. Het geloof is op aarde vaak nog zo klein en zwak. Als het er is, ontbreekt er ook nog zoveel aan. Ik geloof, Heer, bidt die vader in het evangelie. Kom mijn ongeloof te hulp. Geloof is er nooit vanzelf. Ook na Pasen niet. Martha verwacht veel van Jezus. Maar ze begrijpt nog meer niet. De discipelen zijn Jezus gevolgd. Maar als ze dan is opgestaan, dan lijken ze alles kwijt te zijn. Ze zitten bang en ongelovig bij elkaar. Dat is er van Gods kerk over. Ze zitten in verwarring, in het donker. En is het bij ons beter, gemeente? Is de kerk vandaag een helder licht? Wat een verdeeldheid is er. Wat een verwarring. Wat zijn we in de kerk vaak druk met allerlei dingen. Dingen, vooral. En ook al zijn ze belangrijk soms. En ook al zou je het zelf helemaal goed zien. Maar zo weinig vol van hem die de opstanding en het leven is. En wat kun je zelf gevangen zitten in de macht van de dood. Als je Christus niet kent persoonlijk. Of als je bij hem vandaan gedwaald bent. Maar de troost van Pasen, gemeente, is nu juist dat het met al die dood en dat ongeloof van ons niet ophoudt. Juist met Pasen niet. De heiland laat Martha en Maria niet in hun verdriet thuis zitten. Hij laat Lazarus niet in het graf liggen. Hij laat zijn discipelen niet zitten in hun zaaltje of in hun vissersboot. Hij laat Thomas niet in zijn eentje thuis, terwijl hij bij de broeders had moeten zijn. Maar hij komt. Hij komt zelf. Hij die de opstanding en het leven is. En als hij komt, pas als hij komt, maar dan ook echt, dan wordt het anders. Als de levende er is en je roept, dan kun je niet in de dood blijven. Zoek het daarom ook vanmorgen bij hem. Hij roept, ontwaak u die slaap. Sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Gelooft u dat? Amen. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, ook aan het einde van deze dienst komen we tot u, om uw naam te danken voor uw woord dat u ons gegeven hebt. We danken u dat u tot ons spreekt, keer op keer, dat u ons roept tot u, roept uit de dood, uit de macht van de dood, uit ons ongeloof, waarin we gevangen zitten van nature. Tot het leven, tot het geloof in u. Heere, geeft u dat leven ook. Wij maken dat zelf niet. We kunnen ook zo makkelijk doorleven zonder u. Maar geef dat dat niet gaat. Wilt u ons opwekken, levend maken met u. Heere, we bidden u voor hen die te maken hebben met verdriet. Met geliefden die ze verloren hebben. Die worstelen met het leven en de zin van het leven. Heere, we bidden u om uitzicht. Om hulp waar dat nodig is. Maar ook, vooral ook, om zicht op u. Die de opstanding en het leven bent. Heere, laat dat alles anders maken. En ook als dat zo hoog is, als het voor ons mensen veel te hoog is, wilt u het geven? Geeft u ons zicht op u, Hoe langer, hoe meer. En laat ons daaruit leven. Laat er ook te zien en te merken mogen zijn. Dat leven en dood. Voor uw kerk. Voor een christen anders zijn. Heere, gaat u met ons als wie vandaan gaan. Breng ons ook vanmiddag weer samen met het verlangen om u te ontmoeten en uw stem te horen. Laat uw woord met ons meegaan, laat het vrucht dragen in ons leven. Geeft u ons geloof en meer geloof. Hoort u ons gebed alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Dan zingen wij tot slot op Psalm 30, vers 2 en 3. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen. Gij hebt het leven mij geschonken. En geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Psalm 30, vers 2 en 3. Ga heen in vrede, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.